Ja, we staan vandaag voor de eerste dag op deze bijzondere vaste week in 2022. Heel vaak vragen mensen ons, ja, waarom eigenlijk vasten? We hebben ontdekt dat vasten en gebed zulke belangrijk gereedschap eigenlijk is, dat de Heer ons heeft gegeven in ons geestelijk leven om geestelijk te groeien. Wat doet vasten? Vasten zorgt ervoor dat je geest afgestemd wordt. Naar de stem van God, naar het spreken van God. Vasten is zo ontzettend belangrijk. We zien de eerste discipelen het leven van Jezus, die stellen hem vragen daarover. De discipelen van Johannes de vasten. En ze zeiden, meester, waarom wij niet? Hij zei, ja, de bruidegom is nog bij u, maar als hij is weggenomen, zullen jullie vasten. Jezus beloofde het daar en sprak er al over. We zien de discipelen in het boek Handelingen vasten. En we weten dat vasten is geen natuurlijke bezigheid. Het is niet iets wat je leuk vindt, zeker ook ik niet. Maar al die keren dat ik heb gevast, was er altijd zo'n zegen. Een paar maanden geleden heb ik nog gevast, iets langer dan een week. En het bracht zoveel zegen en rust en vrede en een afgestemd hart voor mij op Gods stemmen, Gods hart. En ook deze week zal deze vaste week een zegen zijn. Voor me even nog een praktische tip. Misschien is het goed om alleen te beginnen met groente en fruit te eten de eerste dagen. En vanaf donderdag gewoon alleen vloeibaar te gaan. Dan drink je alleen sap, water, thee, bouillon en of soep. Afhankelijk van de mate waarin je wil vasten. En ook de ervaring die je daarin hebt. Onthoud je gewoon van allerlei lekkere dingen. Onthoud je van koffie, onthoud je van tv kijken. En richt je gewoon al die tijden die je extra hebt op gebed. Jij alleen met de Heer. Zeker in deze tijd is dat mogelijk. En dat is gewoon zo super gaaf. Om je gewoon echt te richten op gebed. En probeer je hart te uiten in gebed. Ik ga straks het onderwijs in, we gaan teaching in, we gaan het woord in. Maar even wat praktische tools. Als je bidt, probeer dat vooral ook in een gebedshouding te doen. Het kan rustig op een stoel, je kan in elke houding bidden, je kan rustig zitten. Mij helpt het altijd als ik geknield ben. En dat hoeft ook niet de hele tijd tijdens mijn gebed, maar een groot gedeelte wel. Want mijn houding, mijn knieën, mijn hele lichaam herinnert mij de hele tijd aan dat ik aan het bidden ben. En elke keer als ik dreig af te dwalen, of als ik gedachten krijg en zorgen en een gedachte in mijn hoofd, dan helpt mijn houding me te herinneren, nee, je bent nu aan het praten met God of je bent nu aan het luisteren. Wees stil. Jezus heeft gezegd, wanneer je bidt, ga naar je binnenkamer en sluit de deur. Dit zijn hele belangrijke sleutels. Ga naar een plek toe van gebed en sluit de deur. Zorg dat de deur gesloten is. In jouw hart ook en in jouw denken. Alle andere lijstjes en dingen die langskomen, sluit het. Om je echt op God, op Christus Jezus, op de Heer Jezus te richten. En gedurende de week, we nemen je mee in meditatie, we nemen je mee in het woord. Neem het ook mee in je meditatieproces, in je gedachtenproces, in het gebed. Als er een woord of een tekst jou raakt, of je denkt, hey, hier moet ik wat mee, breng het in gebed en stel vragen erover aan de Heer. Luister, wees stil, laat dat woord eigenlijk handen en voeten krijgen, laat dat woord vlees worden in jou, in jouw denken. En dat ene gedachte, dat ene woord van God, dat kan een hele boom van gedachten worden. En daarin geloven we ook, we gaan het hele boek Lucas door, 24 hoofdstukken. Maar pak datgene wat jou raakt en ga daarover mediteren. We zullen via deze streams komen de komende dagen. Vanavond, dinsdagavond, woensdagavond livestream. Je kan ook live aanwezig zijn in de kerk of anders livestream de dienst volgen. We gaan in het bijzonder bidden voor God Center Antwerpen en het team. Donderdagavond, vrijdagavond en zaterdagavond zijn we op deze manier weer verbonden. En we gaan nog even kijken gedurende de week hoe we gaan eindigen zondag of zondagavond. Dat hoort u nog even van ons. Dus blijf gewoon op de hoogte. Dan wil ik graag het thema alvast gaan neerleggen. Zorg dat je aantekeningen bij je hebt. Heb je Bijbel klaar? We gaan echt het woord van God in. Het Lucas-evangelie. Focus je daarop deze week. Ik geloof echt dat het woord gaat leven. En dat het tot enorme zegen zal zijn. Ik geloof in 2022 voor ons als christenen, voor ons als kinderen van God, dat het heel belangrijk is dat wij mannen en vrouwen van liefde zullen worden en zullen zijn. Mensen van bewogenheid, bewogen voor anderen, liefde voor onze naasten, liefde voor ons gezin, liefde voor de mensen in onze omgeving. Jezus heeft gezegd, hieraan zullen alle erkennen en onderkennen dat jullie mijn discipelen zijn, dat jullie mijn volgelingen zijn, als jullie liefde hebben onder elkaar. Voor Jezus is het zo belangrijk dat wij liefde hebben en liefde kennen. En om echt liefde te kennen, zal het geïmparteerd moeten worden. Moeten we daar bewust van worden? Zal Jezus ons daar openbaring over moeten geven dat liefde echt een reëel ding is in je leven? Zo vaak is liefde alleen een woord. Maar Jezus wil dat wij liefde leven, dat wij liefde zijn. En ik heb besloten in mijn hart, ik wil een man van liefde worden. En deze week, deze vaste week, wil ik me daarvoor gebruiken. wil ik daarvoor inzetten. Ik wil naar Jezus kijken, ik wil van hem leren, ik wil mediteren, ik wil het woord opnemen. Zodat dat Jezus, die liefde is, ook handen en voeten kan krijgen in mijn leven, nog veel meer en meer. En ik geloof dat dit ook een zegen zal zijn voor jou. Over Jezus staat er geschreven, toen hij naar de mensen keek, werd hij vol met liefde bewogen. En ik geloof, wij zijn vaak zo druk bezig met onszelf, met onze problemen, dat wij, wat zien wij als we naar andere mensen kijken? Wat zien wij als we naar anderen kijken überhaupt? En ik geloof dat als wij die bewogenheid van Jezus hebben, we ook anders naar anderen gaan kijken. Hoe meer wij groeien in de liefde van God, hoe meer we zullen groeien in de liefde naar mensen toe. En dit gewoon zo krachtig zijn. In deze tijd zien we hoe liefde verkilt. We hebben er afgelopen weken in de kerken over gehad. Liefde verkilt tussen broeders, in families, in kerken. En dit moet juist niet zo zijn, omdat we verbonden zijn met de Heer. En laat deze vaste gebedstijd je echt een boost geven om in liefde te wandelen. Heel veel mensen verlangen om meer te wandelen in de gaven van de Heilige Geest. Meer te profiteren, sterkere openbaringen te krijgen, meer woorden van kennis, gebruikt te worden in de gaven van genezing. Maar je moet weten dat die kracht van de Heilige Geest verbonden is met de liefde die er is in Christus. Die twee zijn niet te scheiden van elkaar. Daarom zegt de Bijbel gelijk al in 1 Korinthe 14, streef naar de gaven van de Heilige Geest en jaag naar de liefde. Die worden in één adem genoemd. Wij trekken ze vaak uit elkaar als we gaan lesgeven over de gaven van de geest. Maar goddelijk, bijbels gezien, zijn ze verbonden. Ik heb ontdekt hoe meer ik groei in de liefde, hoe meer ik ook groei in de gaven. En hoe meer ik ook groei in de vrucht van de geest. Allerbelangrijk. Nou, ik wil even deze vastetijd inleiden in het evangelie van Lucas. En ik wil met je gaan naar hoofdstuk 5. Daarin leert Jezus ons iets over vasten. En dit is hoofdstuk 5, vers 33. Dus voordat ik je meeneem naar de introductie op het Lucas-evangelie, alvast deze introductie op het vasten in Lucas 5, vers 33. De discipelen spreken hier tot Jezus en ze zeggen dit. Ze zeiden tegen hem, de leerlingen van Jezus vasten dikwijls en zeggen hun gebeden, zoals ook de leerlingen van de fariseeën doen. Maar die van u eten en drinken maar. Dat is een grappige opmerking. Jezus zei, u kunt toch niet verlangen dat de bruiloftsgasten vasten, zolang de bruidegom bij hen is. Maar er komt een dag dat de bruidegom bij hen wordt weggehaald. En dan is het hun tijd om te vasten. Wanneer sprak Jezus over een vaste tijd voor de discipelen, als de bruidegom was weggenomen? Wat een paar jaar later natuurlijk gebeurde. Maar er komt een dag dat de bruidegom bij hen wordt weggehaald en dan is het hun tijd om te vasten. En dan komt het, en dan vertelt hij een gelijkenis om het vasten te verduidelijken. Hij vertelde hun deze gelijkenis. Niemand scheurt een lap van een nieuwe mantel om daarmee een oude mantel te verstellen. Want dan scheurt hij de nieuwe, terwijl de lap niet bij de oude past. En niemand giet jonge wijn in oude leren zakken. Want dan scheuren de zakken door de jonge wijn en wordt de wijn verspild, terwijl de zakken verloren gaan. Jonge wijn moet in nieuwe zakken worden gedaan. Wijn in de Bijbel spreekt over de Heilige Geest, maar spreekt ook over openbaring van de Heilige Geest. Ik geloof dat deze tekst ook wil duidelijk maken. Als jij verlangt naar nieuwe openbaringen van de Heer. En in het bijzonder ons, wij verlangen naar een nieuwe openbaring van de liefde van God. Een nieuwe openbaring van de bewogenheid en de compassie die er is in Jezus. Als wij verlangen naar nieuwe wijn, hebben wij ook nieuwe zakken nodig. Een nieuwe structuur om die wijn op te vangen. Wat doet vasten? Vasten zorgt in jouw hart, in jouw denken, in jouw relatie met God voor een nieuwe structuur, een afgestemde geest om die nieuwe wijn op te vangen. Ik geloof in 2022, dat God nieuwe wijn wil geven aan God Center. Halleluja. God wil nieuwe wijn geven aan de kerk in Nederland. Absoluut. Ik geloof dat met heel mijn hart. Want Nederland en God Center, het staat op Gods hart gegrift. Maar God wil nieuwe wijn geven, maar wij moeten een nieuwe zak creëren. Een nieuwe structuur creëren, een nieuwe manier van denken creëren. Om die openbaring op te kunnen vangen. Kijk wat Jezus verder zegt. Jonge wijn moet in nieuwe zakken worden gedaan. Maar niemand die oude wijn gedronken heeft, wil jonge. Hij zegt immers, de oude wijn is goed. Zo, Jezus geeft deze gelijkenis als illustratie op het vasten. Hij heeft het over nieuwe wijn en nieuwe zakken. En hij heeft het over een lap en een nieuwe mantel. Beide spreken voor mij over structuur. Nieuwe structuren in je hart, in je denken. En dat is waar deze vaste week voor bedoeld is. Om de wijn van de Heer, om de vreugde van de Heer, om de openbaring van de Heer op te kunnen vangen. En denk niet deze vaste weken, ja, het is allemaal anders. We kunnen niet massaal met honderden mensen nu in de kerk zijn elke avond. We hebben geen revivaldiensten. God is niet afhankelijk van mensen, diensten, ook geen kerkgebouwen. De Bijbel zegt, het woord van God is niet geboeid, is niet gevangen. Het wordt juist vrijgezet. En het enige wat wij hoeven te doen nu, is ons hart te openen in gebed. Zo voor, terwijl ik met je het Lucas-evangelie in wil gaan, ik wil graag nog even tijd nemen van gebed. En dan gaan we zo de diepte in. Vader God, we komen tot u deze dag in de wonderbare naam van Jezus. En we danken u voor deze dag en deze week die wij apart zetten voor u. Heren, wij erkennen allereerst dat wij u zo hard nodig hebben, Vader God. Wij hebben u zo hard nodig in ons leven. We hebben u hard nodig in de keuzes die we maken, de beslissingen die we nemen. We hebben nodig om uw stem te verstaan. We hebben nodig om door uw geest geleid te worden in dit leven, Heren. We hebben nodig om in liefde te wandelen en in kracht te wandelen. Heren, we hebben nodig om Jezus sterker en meer geopenbaard te krijgen. En daarom hebben we deze week apart gezet in ons leven. Heren, ik bid dat er een zegen zal zijn voor iedereen die meevast, die meebidt, die deze week apart zet. Heren, dat er een nieuwe structuur, een nieuwe zak gevormd wordt om uw wijn voor deze week en voor dit jaar op te vangen. In de naam van Jezus. Amen. Vorig jaar hadden we 3 weken, 21 dagen van vasten en gebed. En ik wil je vertellen hoe het mij gezegend heeft. Die weken was ik mijn Bijbel ook aan het bestuderen. Ik ervaarde ook wat diepere omgang weer met de Heer. Ja, dat ga je ook merken naarmate de dagen vorderen met vasten. Je geest wordt steeds gevoeliger. Het gebed gaat steeds makkelijker. En in die, vorig jaar hadden we 3 weken, dus daar hadden we nog wat meer tijd voor het vasten. En terwijl ik mijn Bijbel aan het bestuderen was, las ik in één keer deze woorden die David sprak aan Salomo, voordat David heen ging en Salomo de troon zou bestijgen. En dan zei mijn zoon Salomo, wees vastberaden en standvastig. Laat je door niets weerhouden en ontmoedigen. Totdat de bouw van de tempel, het huis van de Heer, gereed is. En die woorden die kwamen als een mokerslag binnen. Ik voelde in één keer dat de Heer zei, Arno, deze woorden zijn voor jou dit jaar. En ik bestudeerde nog een keer die tekst. En ik zo, deze tekst, daar zit zoveel in. En ik begon te mediteren over dit woord van God. En dit woord van God kwam voor mij tot leven. Ik had natuurlijk ook diensten en ik predikte over allemaal onderwerpen. En er was een mooie verzoening en herstel en allemaal onderwerpen waar ik over predikte. Maar in mijn eigen gebedsleven was dit waar ik elke keer op terugviel. En dat woord begon te leven voor mij. Laat je niet ontmoedigen. Laat je door niets weerhouden. Wees standvastig. Wees vastberaden. In het werk van God. Bouw het huis van de Heer. En in die weken daarna kwamen allerlei ontmoedigingen. We hadden daarna begrafenissen. Er waren mensen die de gemeente verlieten. Er kwamen problemen. Er was in één keer iets met een burgemeester. Terwijl we nauwelijks mensen in de kerk hadden. In één keer kwamen er allerlei vormen van strijd. En ik viel weer terug op het woord dat ik tijdens de vaste week had ontvangen. En ik wil je vertellen hoeveel rust en vrede mij dat woord gegeven heeft. En ik dacht samen met wat Luther zei en wat al in de Psalm 45 staat geschreven. Laat maar golven, laat maar baren, laat de zeeën maar komen. Mijn geloof staat standvastig in de Heer. En in wat ik moest doen. En wat ik moest doen het afgelopen jaar. En het woord van God helpt je, het schaagt je. En dat zal ook deze week voor mijzelf, maar ik geloof ook zeker voor jou, zal je bemoediging krijgen. Een woord dat je zal nodig hebben voor dit jaar. Vaak heb je alleen maar een woord nodig om aan vast te kunnen houden. Weet je, de Bijbel zegt, hou vast aan het geloof en aan de liefde die er is in de Heer Jezus. Vaak heb je ook een woord van God nodig om vast te houden. Zeker in deze tijd. Dus laat me je bemoedigen met het Lucas in het Lucas-evangelie. Vanuit van de 4 evangeliën is misschien Lucas wel de meest bijzondere. Ik weet dat heel veel mensen houden van het Johannes-evangelie. Omdat daarin echt de diepe openbaring van wie Jezus is geopenbaard wordt. Maar ik wil je echt deze week meenemen in het Lucas-evangelie. Ik geloof dat je er ook verliefd op zal worden, net als ik verliefd ben. De afgelopen maanden heb ik een heel aantal keer het Lucas-evangelie gelezen en ik bestudeer dat nog steeds. Mijn eerste aandrang om het Lucas-evangelie te bestuderen was vooral om de wonderen, de genezingen en de bevrijdingen die daar het meest in staan geschreven te bestuderen. Hoe werkte Jezus? Hoe handelde Jezus? Hoe ging hij om? Maar terwijl ik daarmee bezig was, zag ik de liefde en bewogenheid die Jezus had voor alle mensen. In het Lucas-evangelie wordt Jezus gepresenteerd als de volmaakte mens. En we zien in het Lucas-evangelie ook allemaal mensen waar Jezus mee handelde. Het is het evangelie van de verloren zoon. Het is het evangelie van de barmhartige Samaritaan. Het is het evangelie van de prostituee, van Maria van Magdala. Het is het evangelie waarin al deze verhalen helemaal naar voren worden gehaald. De bloedvloeiende vrouw. Allerlei genezingen en bevrijdingen die Jezus deed. Met een mooi woord, de Syrofenicische vrouw. De vrouw die haar dochter bezeten was in het buitenland, die Jezus bevrijdde. allerlei tekenen en wonderen die staan geschreven, maar vooral altijd op die mens gericht. Die liefde die Jezus had voor die mens, die komt in het Lucas-evangelie zo naar buiten. En ik wil je daar graag in meenemen. Het is het Lucas-evangelie lezen we over de verloren penning, het verloren schaap en de verloren zoon. Verloren mensen. Allemaal beelden van verloren mensen. En hoe het hart van de herder is daar om hen op te zoeken. Allemaal het Lucas-evangelie. De tollenaars, Zacharias. Jezus wordt gepresenteerd als de volmaakte mens. Als voorbeeld ook voor ons. En natuurlijk als volmaakte redder die uiteindelijk voor ons aan het kruis hing en opstond uit de dood. En terwijl we ons gaan verdiepen in de volmaakte mens, geloof ik dat het de zegen zal zijn voor jou. Als je je Bijbel op wil slaan, we gaan even beginnen in Lucas 1. Vanavond zijn de eerste drie hoofdstukken die ik graag wil bespreken met je. We gaan niet alle teksten door, maar als ik zo me geleid voel en de verdieping kan brengen en daarin een zegen kan zijn, zullen we bepaalde verhalen even uitdiepen. Het Lucas-evangelie is geschreven ongeveer in 60 na Christus, waarschijnlijk moet ik zeggen. Lucas is de schrijver, hij schreef het vanuit Syrië en hij is de enige niet-Jood die in de Bijbelboeken zijn opgenomen. Dat is een interessante. En afgezien van het Lucas-evangelie is hij ook de schrijver van het boek Handelingen. En natuurlijk, beide zijn zo belangrijke en krachtige Bijbelboeken. Lucas is daarin de schrijver, de enige niet-Jood. Hij was een metgezel, een reisgezel van Paulus. En het vermoeden is dat gedurende de reizen en later aan het einde van de reizen, hij begonnen is met het schrijven van het Lucas-evangelie. En ik ga je alvast even de kern. Het kernwoord van het boek geven is ontferming. Ontferming. Ik hou van het woord bewogenheid of compassie. Compassie vind ik zelf eigenlijk het mooiste woord. Het is passie, liefde, een vuur naar comrades, naar anderen, naar mensen, naar naasten toe. Compassie. Ik vind het zelf zo'n mooi woord, maar in het oude woord ontferming. Bewogenheid, innerlijke ontferming. En dit is het sleutelwoord van het Lucas-evangelie. En we zien dus het belang van het omzien naar mensen. En ik geloof dat ook in dit jaar en deze tijd, hoe belangrijk het om te zien is naar elkaar, naar de gemeente, naar broeders en zusters, maar ook naar andere mensen. Ik wil mezelf daar ook echt toe uitstrekken. Zoals je denkt, hij wordt zometeen een beetje vurig. Dat is dat ook vooral naar mezelf toe. Want dit is wie Jezus is en ik wil worden zoals Jezus is. Halleluja. In de eerste drie hoofdstukken van Lucas gaat het eigenlijk over de eerste 30 jaar van Jezus in de notendop. Vanaf zijn geboorte. En in Lucas 4 zien we hem op het toneel verschijnen. Zien we hem gedoopt worden door Johannes de Doper. Dan treedt hij zijn bediening binnen. Dan gaat hij onderwijzen en begint hij wonderen te doen. Maar de eerste drie hoofdstukken is eigenlijk de prelude, de introductie tot zijn bediening. De introductie tot de mens Jezus. Jezus wordt ook in het Lucas-evangelie de mensenzoon genoemd. In Matthäus zien we dat ook. We zien hem natuurlijk heel vaak terug als de zoon van God. Maar heel mooi, ook in Lucas komt hij als mensenzoon. Hij was ook de zoon van mensen. Hij was ook een mens, net als jij en ik. De Bijbel leert wel in Hebreeën, hij heeft nooit gezondigd, maar hij was een mens, net als jij en ik. Ook deze openbaring gaat diep. Omdat in Lucas juist gaat over hoe hij geboren werd. Met een mooi woord, de ontvangenis bij Maria, bij een maagd. Zijn goddelijkheid wordt daar al benadrukt, maar ook zijn mens zijn. Hij werd geboren uit een vrouw. Maria was zwanger van een baby. Maria was zwanger van Jezus. En hij werd volledig mens. Wat ik zo mooi vind bij zijn geboorte zien wij, hij werd niet geboren als koning in een paleis. Hij werd geboren als mens en er was voor hem geen plek in de herberg. En hij werd geboren in een stal en ze legden hem in een kribbe. In de voederbak voor koeien of runderen of ezels. Dat is hoe Jezus werd geboren. En dat is wat Lucas laat zien. In geen enkel ander evangelie, afgezien van Matthäus, maar in Lucas brengt het meest uitgebreid ook de geboorte van de mens Jezus. Wauw. En bijzonder. En ik wil je even daarin meenemen. Nou, begrijp dat de schrijver Lucas was een dokter. Hij was een geneesheer. Ik geloof dat is de reden waarom ook genezingen en bevrijdingen en ook de bewogenheid naar de zieken toe zo uitgestald wordt in Lucas' evangelie. Ik wil zo beginnen met Lucas 1, maar ik begin eigenlijk even de kern van het hele boek neer te leggen bij je in Lucas 4 vers 18. Sla het even op en voel je ook alsjeblieft vrij om aantekeningen te maken. Heb je laptop of je iPad of je telefoon er gewoon bij. Dit is de kern van de brief, maar de kern ook van wat Jezus kwam doen en waarom hij in deze wereld geopenbaard werd. Dit is eigenlijk zijn missie, zijn visie. We hebben het vaak over visie, de visie van de kerk, de visie van de organisatie en waarschijnlijk ook op de plek waar jij werkt. Maar dit was de visie van Jezus. En hij ontvouwt dat net als hij zijn bediening instapt. En dan zegt hij, de geest van de Heer rust op mij. Dit is Lucas 4, vers 18. Want hij heeft mij gezalfd. Nou, wij hebben het woord zalving, gebruiken wij vaak over het werk en de gaven van de Heilige Geest. Onder het Oude Testament was zalving een aanstelling. De priesters werden gezalfd en de profeten werden gezalfd. De koningen werden gezalfd en daarmee werden ze aangesteld tot een bepaald ambt. Ze werden aangesteld tot een bepaalde taak. En we zien dat Jezus zegt hier dat over zichzelf, dat de geest van de Heer rust op mij. Hij heeft mij aangesteld, hij heeft mij gezalfd. En dan komt het vijfvoudige doel waarom Jezus is gekomen en waarom Jezus is geopenbaard. En dit is wat wij de komende dagen en avonden verder gaan bespreken en in gaan duiken. En onthoud, dit staat in 1 Johannes, zoals Jezus was, zo zijn ook wij in deze wereld. Wij hebben diezelfde taak die Jezus had. We hoeven niet te hangen aan het kruis voor de gehele mensheid. Dank God dat Christus dat deed voor ons. Maar we hebben wel diezelfde missie naar de mensen toe. Ik kom daar stroom meteen op terug. Hij zegt, de geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen. Het eerste wat hij zegt, waarom God hem had geroepen en had gezonden in deze wereld. Om aan armen het goede nieuws, het evangelie. En evangelie betekent goede nieuws te brengen. Daarom heeft hij mij gezonden. Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken. Het tweede. Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken. Ten derde, om aan blinden het herstel te geven van hun zicht. Ten vierde, om onderdrukte hun vrijheid te geven. En ten vijfde, om een genadejaar van de Heer uit te roepen. Dit is wat we Jezus zien doen in alle hoofdstukken daarna. Hij vertelt het goede nieuws aan de armen. Hij predikt vrijlating aan de gevangenen. Hij herstelt het gezicht van de blinden en de zieken. Hergeneest hij. Om onderdrukte hun vrijheid te geven. Dat zien we bijvoorbeeld in het verhaal van de prostituee die zijn voeten wast. Hij zet haar helemaal in de vrijheid. Ook hij geneest haar innerlijk. Net als de barmhartige Samaritaan. Zo zijn er verschillende voorbeelden. En de vijfde, om een genadejaar van de Heer uit te roepen. Halleluja, we leven nog steeds in die genadetijd. En dit vijfvoudige doel wordt vervolgens uitgewerkt in het Lucas-evangelie. En dit is waarom Jezus is gekomen. Nou, Jezus is Christus in kapitale. Wij worden christen genoemd. Ik geloof, dit is ook de taak van de kerk. Dit is de taak van de gelovigen. Dit is ook jouw taak en is mijn taak. Om aan arme mensen het goede nieuws te brengen. Kan je amen zeggen? Om aan gevangenen vrijlating bekend te maken. En ik geloof, natuurlijk spreken we het over gevangenen. Dus ik ben heel dankbaar voor de gevangenisbediening. En er komt nu ook eindelijk een vrouwenbediening in de gevangenis aan. Daar ben ik ook heel dankbaar voor. Daar ga je nog meer over horen. En natuurlijk zijn dat de mensen die fysiek gevangen zijn. Maar ook iedereen die geestelijk gevangen is. In leugens, in bedrog, in demonische activiteit, in vloeken. Ook die mensen moeten vrij worden. Aan blinden het herstel van hun gezicht. Zo is onze taak om te bidden voor de zieken. En de geestelijk blinden hun ogen te openen met de waarheid van Gods woord. Om onderdrukte hun vrijheid te geven. En ik geloof ook dit is belangrijk voor dit jaar. Onderdrukte vrij te zetten. Dit is onze taak. En om een genadejaar van de Heer uit te roepen. We leven, prijs God, nog steeds in de genadetijd. En ik geloof het is ontzettend belangrijk dat we gebruik maken. Zuster Christina zei dat gisteren ook heel mooi. Dat we gebruik maken van de tijd die ons gegeven is. Het is nu onze tijd. En dit is de, ja, mag ik dit een missiestatement noemen? De visiepunten die Jezus gaf. Nou, nu wil ik echt met je gaan naar Lucas 1. Lucas schrijft hier op het begin de eerste vier versen waarom hij de brief schreef. En hij zegt, ik heb alles goed nauwgezet gecheckt. Ik heb alles goed gehoord van de ooggetuigen, van de apostelen en discipelen. En hij schrijft die brief aan Theophilus. Nou, interessant, Theophilus betekent filio, filus. Filio is vriend en Theo is God, in het Grieks, vriend van God. En waarschijnlijk schreef hij deze brief daadwerkelijk aan een persoon met de naam Theophilus. Maar indirect schrijft hij deze brief aan alle vrienden van God. Halleluja. En dan zegt hij in vers 4, om je te overtuigen van de betrouwbaarheid van de zaken waarin je onderricht bent. Hij wou dat ze weten, daarom schreef hij al deze gebeurtenissen op en wat Jezus heeft gedaan. Omdat Theophilus en alle vrienden van God zouden weten hoe betrouwbaar is datgene waarin je onderwezen bent. En dan begint het Lucas-evangelie heel uitgebreid te vertellen hoe Johannes de Doper die later geopenbaard zou worden, hoe hij geboren werd. En Johannes de Doper is een belangrijk persoon in het Lucas-evangelie. Waarom? Hij was de heraut die aan zou kondigen dat Jezus eraan kwam en die alvast de predikte dat mensen tot bekering moesten komen. Om, en die tekst haalt Lucas later aan in Lucas 3, hij haalt hier een profetie aan van de profeet Jesaja, om de weg van de Heer alvast gereed te maken. Jezus zou uiteindelijk de ultieme boodschap en het ultieme evangelie brengen. En Johannes maakte het hart van het volk gereed om Jezus te ontvangen. En dat zien we ook, dat op een gegeven moment de discipelen van Johannes later achter Jezus aangaan. En dan zegt hij ook van, ja, Jezus moet wassen, ik moet winder worden. En Johannes was zo'n grote man van God. Jezus zegt, onder iedereen die onder vrouwen is geboren, is er niemand groter dan Johannes, de doper. Ik word geraakt door zijn verhaal. Hij was zo'n geheiligd man. Hij leefde in de woestijn, was afgestemd. Hij werd een stem van God in de woestijn, waar hij ook zelf de stem hoorde. En ik geloof je trouwens ook voor deze in vaste tijden. Als je tijd neemt waarin je woestijntijd opzoekt, waarin je droogte opzoekt, waarin je juist beproeving opzoekt in een vaste tijd als deze, dat daarin ook juist de stem van God tot je kwam. God sprak tot Johannes in de woestijn. God sprak tot Jezus. Eerst was daar dat was ook de verleiding van de Satan, maar daar komen we straks op in Lucas 4, komen we morgen op terug. Daar was ook een woestijntijd nodig om Jezus in de kracht te zetten. Het was trouwens niet de duivel die Jezus in de woestijn leidde. Er staat dat de geest van God leidde Christus in de woestijn. De geest van God leidde Johannes in de woestijn. De geest van God leidde Elia in de woestijn. De geest van God leidde Mozes in de woestijn. Pak deze vaste tijd ook als een woestijntijd. En wees niet bang voor die droogte. Wees niet bang om offers te maken. Wees niet bang om nu, ja, ik moet minder eten. En ik mag allemaal leuke dingen minder. En lekker eten. En iedereen tv kijken. En ik moet me maar geven aan het woord. Nee. Pak het om echt tijd te nemen met de Heer. En op begin, de eerste dagen, kan het misschien even droog voelen. Ik moet er ook altijd even doorheen. Ik moet er doorheen snijden. Maar ik merk wel, je wordt een stem van God in de woestijn. Dat is waar God je kneedt en vormt en waar je zijn stem hoort om zelf ook een stem te worden. Een stem van God te worden naar deze maatschappij, naar deze wereld toe. Een stem van liefde en een stem van waarheid. Een stem van kracht en een stem van bewogenheid. Ik geloof 2020 wordt gewoon een krachtig jaar. Het wordt een jaar dat de Heer mij gaat vormen. Ik geloof dat voor mezelf. Een jaar dat de Heer jou gaat vormen. Om een stem te worden. Om een zegen te zijn. Halleluja. En het eerste wat opvalt is dat Zacharias in het Lucas-evangelie, de vader uiteindelijk van Johannes de Doper, niet kon geloven de openbaring die hij ontving van de engel. Kan nagaan, dit is een priester die altijd gewend was om dienst te doen in de tempel. Een priester die gewend was aan gebed. Een priester die de Heer diende. De Bijbel geeft een goed rapport van Zacharias en Elisabeth. En dan komt er een engel met de naam Gabriel. Die geeft hem de openbaring dat hij een zoon zou krijgen. Dat hij groot zal zijn voor de Heer. En het volk terug zal brengen naar het hart van God. En dan gelooft hij hem niet. En de engel zegt, oké, omdat je hem niet geloofd hebt, zal je niet kunnen spreken. Tot de dag dat je zoon geboren werd. Even later, zijn vrouw wordt zwanger. Elisabeth wordt zwanger. En na 9 maanden zien wij uiteindelijk Johannes gedoopt te worden, Johannes geboren worden. En daarvoor zien wij hoe een engel ook, hoe niet een engel, dezelfde engel ook naar Maria gaat. En het verhaal wil ik daar even met je oppakken. Want dit is een key moment in de wereldgeschiedenis. Dat Jezus werd geboren. En één keer kwam er een heel ander seizoen, er kwam een andere tijd. Jezus zou later spreken over het genadejaar of de genadetijd van de Heer. Dan staat er in Lucas 1 vers 26... In de 6e maand zond God de engel Gabriel naar de stad Nazareth in Galilea naar een meisje dat was uitgehuwelijkd aan een man die Jozef heette. En de engel begint te spreken, Maria, je bent begenadigd, je bent gezegend. En Maria denkt, hey, wat is dit, wie is dit? En de engel begint dan te spreken over Maria's aankomende zwangerschap. En dan zegt hij in vers 31, luister, je zal zwanger worden en een zoon baren en je moet hem Jezus noemen. Door een droom zou dezelfde naam later geopenbaard worden aan Jozef. Hij zal een groot man worden en zoon van de Allerhoogste worden genoemd. En God de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven. En Maria vroeg, Heer, hoe gebeurt dat? En weer in Lucas evangelie zo mooi, hè? Ook de mens, Maria, komt en denkt, ja, maar hoe gaat dat gebeuren? En de engel begint te profeteren dat de Heilige Geest over je zal komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. En dan zegt vers 36, luister, ook je familielid Elisabeth is zwanger van een zoon. De engel begint Maria ook te wijzen op Johannes de Doper en op zijn moeder Elisabeth. En dan staat er in vers 37, want voor God is niets onmogelijk. Nou, Elisabeth was al hoogzwanger. En ze was al oud. En de engel zegt ook, sprekend over Elisabeth, want voor God is niets onmogelijk. En wat was de houding van Maria? En deze woorden vind ik zelf zo krachtig. Maria zei, de Heer wil ik dienen. Laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd. Andere vertalingen, mij geschieden naar uw woord. Laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd. Er was geloof in haar hart, naar aanleiding van de openbaring die ze ontving van de engel. In tegenstelling tot Zacharias. En vandaag de dag ook, wees niet gek, wees niet verbaasd, als er mensen zouden zijn in de bediening, waarvan je zou verwachten dat ze de stem van God verstaan, en dat ze God gehoorzaam zijn en geloven, en we zien, Zacharias doet dat niet. Daar was een andere houding. Terwijl Maria, een eenvoudig meisje, heel jong nog, onbekend met de dingen van de Heer, maar er was geloof in haar hart. En voor jou ook, mijn broer, mijn zus, misschien vast je voor de eerste of de tweede keer in je leven. Misschien ben je nog jong, weet je. Je bent heel goed in staat om Gods stem te verstaan en om God gehoorzaam te zijn. En geloof wat de Heer je openbaart. Geloof het woord, geloof de Bijbel en geloof de openbaringen die God je geeft. Ook wat je gaat horen, de stem van God in jouw hart de komende dagen. Geloof wat de Heer je wil geven. Hij wil je helpen, hij wil je dit jaar alvast wijsheid geven, richting geven. Bemoedigen, troosten, openbaring geven. Laat je leiden door de Geest de komende dagen. En dan komen Maria en Elisabeth even later samen. En beide beginnen te profeteren. Elisabeth profeteert, Maria profeteert. Op het moment dat Johannes geboren werd, begint Zacharias, de Heer opent zijn mond en hij begint te profeteren over Johannes. En over het volk. En dit is een hele krachtige profetie, waar ik later nog een keer op terugkom. Maar het is een hele krachtige profetie, sprekende over het doel en de bestemming die op Johannes zou rusten. Vers 77 van Lucas 1 zegt, om zijn volk bekend te maken met hun redding door de vergeving van hun zonden. Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God, komt het woord weer. Barmhartigheid, ontferming. Johannes de Doper was niet een teken van, we zien hem later heel vurig en radicaal mensen oproepen tot bekering. Maar het was vanuit Gods liefde om mensen op te roepen tot bekering. En ook als je deze week wordt opgeroepen tot bekering, als je merkt door het woord, hey, ik moet me bekeren van dingen in mijn denken, van leugens, van gedrag. Weet je, bekeer je. En dat is niet omdat God boos op je is, het is omdat God van je houdt. Het is zijn ontferming die deze week ook in jouw leven wil werken, dit jaar, om je dichter bij hem te maken, om je meer op hem te laten lijken, om je te vormen naar dat beeld van Jezus. Eigenlijk het hele Nieuwe Testament is hierop gericht, dat je de oude mens aflegt. Dat is het woord bekering, even heel simpel gezegd. Dus de oude mens afleggen met al zijn praktijken en de nieuwe mens aandoen. Dit beeld komt de hele tijd terug. Dit is de kern. En ook gebruik deze vaste week hiervoor. Om je af te keren van leugens, van dingen die niet goed zijn, van dingen die de Heer niet behaagt, waar de Heer je op attent maakt, waar het woord je op attent maakt. En de nieuwe mens aan te doen. De Bijbel zegt die geschapen is in het volle beeld van zijn schepper. Die nieuwe mens. Christus in jou. Die aan te trekken, die kleding aan te trekken en die oude kleding af te doen. En ik vind het mooi. Zacharias profeteert het al over Johannes, die bekering zou prediken. En dan zegt hij, dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God, zal het stralende licht uit de hemel over ons opgaan. En dan profeteert hij dan over Christus. En dan staat er, het kind groeide op en werd gesterkt door de Geest. Het was ook de Geest van God die Johannes de Doper sterkte. Johannes leefde in de woestijn tot de dag aanbrak waarop hij zich kenbaar maakte aan het volk van Israël. Later zou Jezus over hem zeggen hoe groot en hoeveel respect hij had voor Johannes de Doper. Dat vind ik zelf heel indringende woorden. In Matthäus lees je dat in het bijzonder. Ook in Lucas. En het raakt mij dat Jezus zoveel respect heeft voor Johannes. Maar als ik zie hoe afgezonderd, hoe hij geheiligd echt leefde met God. Ik merk vaak dat wij ons christendom heel vaak bewateren. Ja, weet je, niet te radicaal, niet te heilig, niet te veel. No, vasten is allemaal extreem. Oh, weer tijden van gebed. Oh, ga je weer naar de kerk. Oh, ga je weer tijd nemen voor gebed. Weet je, er is altijd een stemmetje in ons. Vaak is echt de stem van de duivel die ons echt af wil houden van de dingen van God. Om maar niet te dicht naar de Heer toe te groeien. Terwijl het zo het verlangen is van God dat wij zo dicht bij hem leven. Zo in innige verbondenheid met de Heer leven. In de Nieuwe Bijbelvertaling vind ik dit heel mooi vertaald vaak. Daar staat er om in verbondenheid met de Heer te leven. Ik heb besloten, nee, laat me optrekken aan mensen als Johannes de Doper in de Bijbel. Laat me optrekken aan de Heer Jezus zelf, ook in deze week, terwijl we zijn leven bestuderen. Laat me hun tot voorbeeld nemen. Want als ik mensen tot voorbeeld ga nemen met allerlei menselijke motieven, zal ik worden zoals hun. Maar als ik Johannes en Jezus als voorbeeld neem, zal ik worden zoals zij zijn. Dan gaan we naar hoofdstuk 2. Nu wordt Jezus geboren. Ook dit wordt het meest uitgebreid beschreven in het Lucas-evangelie. Ik heb het al net iets over verteld. En hier zien we weer de engelen. Lucas geeft ons een blik in hoe de engelen naar de aarde kwamen en begonnen te zingen: Ere zij God in de hoge. En hier waren weer eenvoudige herders. En het woord eenvoud en eenvoudige mensen komt heel vaak terug in het Lucas-evangelie. En hier waren nu eenvoudige herders. En ze zagen dat, ze hoorden het. En de engelen wezen hun. De engel wees hun op Bethlehem, daar zouden ze een kind vinden. En ze kwamen daar en ze aanbaden Jezus alreeds, die net geboren was. Ik vind het zo wonderlijk. Ze zagen het kind in de voederbak liggen, staat er. En dan staat er in vers 17, toen ze het kind zagen, vertelden ze hun wat over dat kind werd gezegd. Alle die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden. Zo nu worden Maria en Jozef niet alleen bevestigd door de droom die ze hebben gehad, Maria door de engel die ze had gezien en gehoord. Nu zijn de herders die engelen hebben gezien en ze worden bevestigd hoe bijzonder het kind is. En het was natuurlijk al bijzonder dat zonder gemeenschap Maria zwanger was geworden. Wat mij ook raakte, is dat Jozef geen gemeenschap had met Maria voordat het kind geboren was. Het was absoluut in heiligheid geboren. Het was apart gezet als zoon van God, maar ook als zoon van mensen. En na 8 dagen gingen ze naar de tempel toe om Jezus te laten besnijden. En om Jezus, zegt de Bijbel, voor de Heer te stellen. En terwijl Jezus dan in de tempel is, wordt eraan ook weer door eenvoudige mensen geprofeteerd. De Bijbel spreekt hier over een Hanna, een profetes, die al dag en nacht, en er staat ook vast en bad. Interessant. Ook Hanna verwachtte de komst van de Messias en zij vast en bad. En ze was elke dag in de tempel. Simeon, ook een man die gewoon de Heer diende. Ook geen hele heilige, hoge priesters, apostelen, profeten van hoog niveau. Nee, eenvoudige mensen die de Heer dienden. En dit is wat ik zo mooi vind in het Lucas-evangelie. Het zijn gewoon mensen als jij en ik die de Heer dienden. Die God gebruikt in zijn plan. Zelfs om Jezus, de woorden van over Jezus' leven al vrij te zetten. Ook woorden over Maria al vrij te zetten. En dit waren gewoon mensen die de Heer dienden. En geloof, weet dat ook voor je eigen leven. Jij als eenvoudig kind van God. In God is eenvoud veranderd in glorie. Eenvoudige mensen die de Heer dienen, zijn gewoon gloriedragers. En we zien hoe Simeon en Hanna ook gewoon gloriedragers waren. En profetisch al dingen vrijzetten over het leven van dit bijzondere kind en over het leven van zijn ouders. En iedereen die hem zag sprak over de bevrijding van Jeruzalem, staat er al geschreven. En in het Lucas-evangelie is een van de rode draden, zijn een aantal lijnen, zijn ook vrouwen. In het bijzonder in het Lucas-evangelie zien wij hoe Jezus vrouwen eert en vrouwen herstelt in hun positie. Die ze eigenlijk vanaf Eva al hadden verloren. En waar de man over ging heersen. En in het Lucas-evangelie zien wij hoe Jezus vrouwen begint te herstellen. We lezen het niet alleen over prostituees, maar ook vrouwen die hem dienden. Het staat alleen in het Lucas-evangelie, met wat zij bezaten. En in het bijzonder het leven van zijn moeder Maria. We zien haar ook aan het einde, bij het kruis, komt ze terug. Bij de opstanding komt ze terug. Gedurende het Lucas-evangelie komt ze een aantal keer op het toneel. En hier wordt geprofeteerd door Simeon. Daar staat er, Simeon zegende hen en zei tegen Maria zijn moeder. Niet tegen zijn vader, tegen zijn moeder. En dit is wat we vaak zien als je ogen open gaat voor het Lucas-evangelie. Hoe Jezus zich in één keer richt tot vrouwen. Of hoe de geest van God in één keer vrouwen betrekt in zijn plan. Weet wel, zegt Simeon, dat velen in Israël door hem ten val zullen komen of juist zullen opstaan. Hij is gesteld tot val en opstanding van velen. Dus opnieuw wordt Maria bepaald bij de bestemming die er rustte op het leven van haar zoon. Hij zal een teken zijn dat betwist wordt. En zelf zal je als door een zwaard doorstoken worden. En ik geloof dat dit in het bijzonder spreekt over de 3,5 jaar van zijn bediening. En in het bijzonder zijn lijden aan het kruis. Maria stond ook daar aan het kruis en zag haar eigen zoon. En ik denk dat deze tekst helemaal, dit profetie, tot vervulling kwam. Door je eigen ziel zal een zwaard gaan. Je zal als door een zwaard doorstoken worden. Ik denk dat zij zich zo voelde toen ze voor het kruis stond. Maar eigenlijk in die tijd al terug. Want toen Maria en haar andere zonen een keer wouden komen later. Bij Jezus zei Jezus, wie is mijn moeder, wie is mijn broer, wie is mijn zus? Zij die het woord van God horen. En eigenlijk voelde zij zich afgewezen daar. Dus dit komt wel vaker terug. Maar ook die lijn van Maria, die komt in het Lucas-evangelie terug. En wou je dat gewoon even delen. En hoofdstuk 2 eindigt dat Jezus eenmaal 12 jaar geworden is en naar de tempel gaat. We kennen allemaal dit verhaal. Maar kijk hoe krachtig het verlangen was dat de Heer had om bezig te zijn met het woord van God. En ik merk soms in onze evangelische en pinkstergemeentes dat we het woord van God een beetje downgraden. En de geest van God, dat is alles. Maar we hebben als voorbeeld Jezus. Jezus hield en onderwees niets anders voortdurend dan het woord van God. Hij zegt zelfs hemel en aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen geen zin voorbij gaan. Er zal geen jota van de wet niet vervuld worden. En als 12 jaar was hij in de tempel, we kennen het verhaal, en hij was met de Bijbel zegt, met de fariseeën, met de schriftgeleerden aan het redetwisten. Hij was met hun in gesprek over het woord. Ha, het is goed om met elkaar in gesprek te zijn, ook over het woord. Niet op een vervelende manier, niet om zich te bewijzen, niet om die anderen in een kwaad daglicht te stellen of te laten zien dat ze niks weten. Nee, hij was met hun in gesprek over het woord. En de Bijbel zegt, ze waren verbaasd over zijn kennis. Hij was 12 jaar. Dus hij had op 12-jarige leeftijd al kennis van het woord van God. En ik geloof ook voor deze vaste week, juist misschien omdat we minder diensten hebben fysiek, is het goed om als je ouder bent met je kinderen ook in gebed te gaan en het woord van God uit te leggen. Misschien pak deze dingen, of vanuit de kinderbijbel als ze nog heel klein zijn, of al van een iets grotere vertaling, als ik zo mag zeggen, als ze wat ouder zijn, en behandel, neem met hun ook het Lucas-evangelie door. Of pak daar een verhaal uit die je misschien hoort deze dagen. Neem ze mee. Kinderen, we zeggen, kinderen hebben geen kleinere Heilige Geest. Maar kinderen hebben ook geen ander woord van God. Kinderen hebben geen kleinere Bijbel. Hetzelfde woord. Als Jezus als voorbeeld met 12 jaar al zo vol was van het woord. Ik vind het heel bijzonder. De laatste tijd zie ik in onze kerk heel wat tieners en jongeren die echt vol zijn van God en van het woord. En we moeten hun daarin bemoedigen. Niet ontmoedigen, bemoedigen. Gisteravond hoorde ik een van mijn dochters hard op de Bijbel lezen in haar kamer. En het raakte me, weet je, dat ze gewoon bezig was met het woord tot zich te nemen. Dat ze ook inziet hoe belangrijk het woord is. Als je ziet wat er vandaag de dag allemaal gebeurt bij jongeren. En er komen heel veel vragen over, ook wellicht bij jou in het gezin. Waarschijnlijk heb je gehoord van dat meisje van 14 dat waar ontucht mee is gepleegd en dat vermoord is. Tegenover, of misschien wel 100 meter van onze oude kerk vandaan in Leiden. Ik ben er best wel mee bezig geweest afgelopen weken in mijn gedachten. Het heeft me heel erg veel gedaan, merkte ik, en geraakt. En echt gebeden ook voor de familie, want hoe kan je iemand troosten die dit heeft meegemaakt? Maar ook kinderen en jongeren maken dit mee. Ze horen deze verhalen. En we hebben nodig hun te versterken met het woord van God. Met de realiteit van het leven, met de realiteit van hoe God dat ziet, wat God erover zegt. Ook als met onrecht en met ontucht te maken is en misschien angst ook komt, dat we hun kunnen versterken. Zo laten we ook bijzonder bidden voor onze gezinnen, voor elkaar, deze tijd, voor de kinderen, de jongeren. Onze kinderen en tieners, jeugd. Ik hoor, als ik de cijfers lees, ook in deze coronatijd, ik schrik heel erg. Meer dan 52% heeft psychische problemen en 1 op de 4 of 1 op de 5 jongeren is levensmoe. Dat waren gewoon de officiële onderzoeken zijn dit. 1 op de, zeg even, meer dan 20% is levensmoe en meer dan 50% heeft psychische klachten. Dat is gigantisch. Het is gigantisch. En hoe kunnen we hun sterk maken? Hoe kunnen we hun wapenen? Het is toch het woord. Jezus was krachtig. En natuurlijk zeg je, ja, hij was Gods zoon. Maar hij was ook een mens en hij voedde zich ook met het woord. Als die principes gelden voor hem, dat geldt ook voor ons en ook voor onze jongeren. En misschien bent u oud geworden, ook dan. Kijk, Simeon en Hanna, ze waren vol van het woord. Vul jezelf met het woord. Halleluja. En dan vanavond als laatste gaan we naar hoofdstuk 3. En morgen gaan we verder met het openbare optreden van Jezus. Maar vandaag hoofdstuk 3. En hoofdstuk 3 eigenlijk bijna grotendeels gaat over Johannes de Doper. Zijn boodschap, zijn persoon, wat hij predikte. Ja, ik kan alleen maar zeggen radicaal, vurig, bekeer je. Koninkrijk van God is vlakbij gekomen. Ik ben de stem van degene die roept in de woestijn. Bekeer je tot de Heer, maak rechte paden, effen de weg. En breng vruchten voort die aan de bekering beantwoorden. Dat is ook een hele belangrijke. Aan de vruchten herken je de boom. Want er kwamen allemaal mensen bij hem in de Jordaan. Bij allemaal mensen bij hem aan de rivier die wouden zich laten dopen. De fariseeërs kwamen. De sadduceeërs kwamen. De schriftgeleerden kwamen. De soldaten kwamen. De tollenaars kwamen. En ook het gewone volk was daar. En iedereen vroeg zich af, ja, wat gaat Johannes tegen hun zeggen? En we zien het weer radicaal, Jongens, bekeer je tot God. Bekeer je van zonde. Bekeer je van alles wat God niet behaagt. Bekeer je van het stelen van geld. Bekeer je van het liegen. Hij zei dat ook tegen de soldaten. Hij was niet bang. Hij zegt tegen de fariseeërs zelfs adderige broed. Wie heeft je wijs gemaakt dat je veilig bent voor het komende oordeel? Breng vruchten voort die een nieuw leven waardig zijn. En die oproep van Johannes is daar net voor ons. Ook voor ons als wij Jezus meer ruimte willen geven in ons leven. Breng vruchten voor die een nieuw leven waardig zijn. En alles waar je deze week bij bepaald wordt, dat geen vrucht, God vruchtig, dat God vruchtig is. Dat vruchten voortkomt die van de geest zijn. Die vruchten voortkomt die goddelijk zijn, die heilig zijn. Die welgevallig zijn, die de Heer behagen, die de Heer dienen. Breek ermee. En Johannes bracht al reeds die boodschap. En wat deed hij? Hij doopte hen. Hij doopte hen, de doop van bekering staat er. En dan staat er in vers 15, het volk was vol verwachting en alle vroegen zich af of Johannes misschien de Messias was. Maar Johannes zei tegen hen, ik doop jullie met water, maar er komt iemand die meer vermag dan ik. Zie, dit is zo groot voor ons. Hij begint nu te wijzen op Jezus. Ik ben zelfs niet goed genoeg om de riemen van zijn sandalen los te maken. Hij zal jullie dopen met de Heilige Geest en met vuur. Vers 18. Op deze en andere wijze spoorde hij de mensen aan en verkondigde hij hun het goede nieuws. En dan zien we even in de versen daarna dat Johannes wordt gevangen genomen. Omdat hij ook predikt tegen de machthebbers. Dat is ook een boodschap voor ons allemaal. Niet bevreesd te zijn. Iedereen heeft de boodschap van bekering en de boodschap van Jezus en de boodschap van het eeuwige leven nodig. Wie ze ook zijn, welke houten metootje ook voor je komt staan. Op een dag sprak de Heer tegen mij, zei Arno, ik zal je op een dag voor koningen stellen. En ik heb me in mijn hart voorgenomen om geen water bij de wijn te doen op een dag als ik voor president en koningen word gesteld. Op een dag kwam de gouverneur van Kasai, toen we een grote campagne hadden in Kananga, kwam hij ook in mijn conferentie. En dat was best wel intimiderend op het begin. Hij was een gouverneur over 11 miljoen mensen. En de dienst was begonnen en dan kwam er een soort... En dan kwamen de beveiligers en de soldaten binnen. Die brachten de stoel van de gouverneur. Die zetten die pontificaal op de eerste rij en toen later kwam die gouverneur binnen. Later kwam ik met hem in gesprek. Bleek een hele nederige man te zijn. Maar op het begin was ik wel even geïntimideerd dat hij zo werd binnengedragen op die pastorsconferentie waar zo'n 2.000-3.000 pastors waren. En dan komt hij binnen en hij nodigde me uit om bij hem thuis te komen. En Kasai is 3 jaar geleden, gebied geweest waar oorlog kwam tussen rebellen en de gouverneur die namens de staat de provincie moest beschermen. Ongeveer een jaar na onze campagne braken rellen uit daar. En nu was deze gouverneur, had een maaltijd voor ons geregeld. Zijn vrouw was daar. Er waren allemaal beveiligers, soldaten en mijn team. En op een gegeven moment stuurde iedereen het huis uit. Iedereen moest weg. Ook mijn team moest weg. En of ik mocht ik moest blijven samen met mijn vertaler. En ik was alleen met hem in het huis met mijn vertaler en zijn vrouw. En hij vroeg, wil je voor me bidden? En ik had een ultieme kans nu om echt gewoon duidelijk te maken wat God wil. Ook omzien, want de corruptie is gigantisch in het land, en om dit ook te adresseren. En ik heb geleerd dat gewoon te doen voor wie ik ook kwam te staan. Later knielde hij voor me en ik heb hem de handen opgelegd, samen met zijn vrouw, voor hem gebeden, geprofiteerd, de wil van de Heer gecommuniceerd. En uiteindelijk was een hele krachtige tijd. En ik leer gewoon niet bevreesd te zijn voor mensen. En ik zie dat ook bij Johannes de Doper. Ook, hij predikt tegen Herodes. En later zou het letterlijk, dit zou hem de kop kosten. Maar hij was niet bang. En ik zie dat vuur bij al die discipelen en die apostelen in het boek Handelingen. En ik denk ook voor ons, ook juist in deze tijd, kerk, juist in deze tijd, gelovigen, doe geen water bij de wijn voor wat je gelooft. Sta voor je overtuigingen. Sta voor je standpunten. Sta voor het woord. Wees niet bevreesd voor niemand. Sta waar je voor gelooft, vanuit het woord van God. We moeten de boodschap altijd in liefde brengen, maar sta voor de waarheid en waar je in gelooft. Dit deed Johannes de Doper ook. En wat zien we dan op een gegeven moment? Jezus kwam naar de Jordaan toe. Het was de tijd gekomen dat hij zich zou openbaren. Het was de tijd gekomen dat hij nu het volk zou onderwijzen. Mensen zou vrijzetten. Die tekst die ik net las uit Lucas 4. Om armen het evangelie te brengen. Om blinden het gezicht te geven. Het was de tijd gekomen. En dan staat er. Heel het volk liet zich dopen. En toen ook Jezus was gedoopt. En hij aan het bidden was, werd de hemel geopend. We weten vanuit de andere evangeliën dat Johannes zei, nee, ik moet door u gedoopt worden. Ik wil u niet dopen, ik kan u niet dopen. U bent meer dan ik, u bent de Zoon van God. Jezus zei, nee, ik moet ook gedoopt worden. Dan staat er in Matthäus, want het betaamt al dus alle gerechtigheid te vervullen. Zelfs Jezus werd ook gedoopt. Als je luistert, je bent nog niet gedoopt, je moet je zeker laten dopen. Als Jezus al was gedoopt, hoeveel te meer jij? Jezus had het niet nodig voor de vergeving van zijn zonden, want die had hij niet. Maar hij zegt het toch om alle gerechtigheid te vervullen. En als dat al gold voor hem, hoeveel te meer voor jou en mij? En dan staat er, toen hij was gedoopt en hij aan het bidden was. Dus ook tijdens het doop was hij in gebed. Wauw. En dan werd de hemel geopend en daalde de Heilige Geest in de gedaante van een duif op hem neer. Dit moet een ontzagwekkend schouwspel zijn geweest. Want er waren heel veel omstanders die erbij stonden. De Bijbel zegt, heel het volk liet zich dopen. En Jezus was ook daar. En toen Jezus werd gedoopt, de hemelen openden zich en in één keer komt er een duif uit de hemel. Nou, hij kwam niet vallen, hij kwam vliegen. Dus moet je voorstellen dat je dit meemaakt en dit ziet. Je kijkt omhoog. Je ziet daar in één keer, hoe de geopende hemel eruit zag, weet ik niet. Maar in ieder geval, er komt een duif aangevlogen vanuit die geopende hemel. En die rust dan op de schouder van Jezus. En dan klinkt er een stem uit de hemel die zegt, jij bent mijn geliefde zoon, in jou vind ik vreugde. Jij bent mijn geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb. In jou vind ik vreugde, in jou heb ik mijn welbehagen. En al die omstanders horen dat. Ook Johannes de Doper, die hoort dat. Dit was een ontzagwekkende openbaring, waarvan ik niet weet of jij en ik ooit zoiets zouden meemaken. Hun maken dit mee, Johannes de Doper maakt dit mee. En toch later, toen hij in de gevangenis is, vraagt hij af, wie bent u? Hij stuurt discipelen naar Jezus toe om hem te laten vragen, bent u wel de Messias? Er was toch later een stuk van twijfel gekomen in zijn hart. Terwijl hij dit meemaakt, dat de Vader zegt, dit is mijn geliefde zoon. Dat hij meemaakt hoe de hemel zich openscheurt en dat hij meemaakt hoe de duif uit de hemel vliegt. En op Jezus blijft rusten. En in Johannes 1 staat dat de Heer had gezegd, tegen Johannes, op wie je de geest ziet komen en op hem blijven. Die is het. Die de zonde van de wereld weg zal nemen. Zo, hij wist het. En dan zie ik ook dat zelfs bij Johannes de Doper, als hij dan later in een moeilijke situatie is, zelfs kan twijfel in zijn hart kan komen van, hé, maar bent u nou echt de Messias? En Jezus vertelt hem weer het woord. De blinden zien, de lammen lopen en zalig is aan wie aan mij geen aanstoot geeft. En als laatste eindigt Lucas met een geslachtsregister. Heel apart eigenlijk. Vers 23. Jezus begon zijn verkondiging toen hij ongeveer 30 jaar was. Hij was, zoals algemeen werd aangenomen, de zoon van Jozef, de zoon van Eli, de zoon van Matat. En dat gaat helemaal door. De zoon van David gaat helemaal terug. De zoon van Jacob, de zoon van Isaac, de zoon van Abraham. En dat gaat helemaal terug. De zoon van Noach. En dan eindigt hoofdstuk 3. De zoon van Enos, de zoon van Seth, de zoon van Adam, de zoon van God. Dit is de enige tekst die ik ken. En als je trouwens vragen hebt, zet het in de livestream. Zeker vanavond. Ik ga kijken of ik er later deze week op terugkom. Maakt niet uit waarover. Over elk onderwerp, ook over het vasten of over het Lucas-evangelie. Of over elk onderwerp kan je vragen stellen. En mocht ik dit fout hebben, kan je dat ook even in de livestream zetten. Maar voor zover ik weet, is dit de enige tekst waarin Adam een zoon van God wordt genoemd. Hij is een maaksel van God, hij is een schepping van God. Hij is gemaakt door God, Eva gebouwd door God. Maar hier wordt Adam de zoon van God genoemd. En we zien dat Christus als de tweede Adam ook kwam herstellen wat de eerste Adam verloren heeft geraakt. En alleen in Matthäus en in Lucas zien we dit geslachtsregister. Om duidelijk te maken, Jezus kwam ook uit een menselijke lijn. Wauw. En Jozef was zijn wettelijke vader op aarde, vandaar dat deze wettelijke lijn genomen wordt. Ja, we zijn aan het einde gekomen vanavond van de eerste 3 hoofdstukken van Lucas. Ik wil je echt op je hart drukken. Neem het met je mee. Bestudeer het. Mediteer over bepaalde teksten die je hart raken. En bestudeer het hele Lucas-evangelie. Aan het einde van de week hebben we 24 hoofdstukken tot ons genomen en ben je verrijkt. Ik hoop dat je gezegend bent. Ik zie morgenavond naar je uit. Zet nog even in de livestream wat dingen met je hebben gedaan. Als je gezegend bent, als je nog bepaalde vragen hebt of een bepaalde richting dat je wil dat er opkomt. Elke avond zijn we op deze manier even verbonden. Woensdagavond welkom in de kerk of via de livestream. En je gaat nog even horen hoe we deze week gaan eindigen met elkaar. God zegen je.